Onze hulp en enige verwachting is van de levende God, die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Van die God leeft en nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 66. Derde vers: God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. En ook het zesde uit Psalm 66, 3 en 6, Psalm 66. Verontmoedigen wij ons zonder Gods heilige wet. Waarna wij zingen Psalm 19, vers 4. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Dewijl zij het hart bekeert. Daarna openen wij Gods woord bij het boek Handelingen, hoofdstuk 27. En uit dat hoofdstuk lezen wij de versen 14 tot en met 26. Dus na de wet 19, vers 4. En dan Handelingen 27, van 14 tot 26.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengd wordt in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Clauda, konden we nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen het schip ondergordende. En alzo zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn, en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want deze nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien, zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Daarom, zijt goedmoeds, mannen, want ik geloof God dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen.
En dan noem ik u als tekst, we dit gedeelte gaan behandelen, met name het 25e. Daarom zei het goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. U weet ook in deze tijd wel de manier waarop u uw liefdegaven kunt afzonderen voor de Heere en zijn heilige dienst. Wij gaan zingen uit Psalm 46, 1, 2 en 3. Psalm 46, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, we reizen vanmorgen een eindje mee met Paulus en de zijnen op dat schip dat van Kreta vertrokken is naar Rome, maar door allerlei tegenheden verhinderd werd, uiteindelijk wel is aangekomen op een eiland, maar dan schipbreuk, behouden allemaal, met een ander schip in Rome aangekomen, een vreselijke reis, en toch zijn ze bewaard. En allemaal nog wel. De Heer is goed voor de zijnen in het bijzonder, maar ook voor de wereld. En wat erg als de wereld dat niet erkent, dat de Heer goed is. En sparen wil. En dat de Heer zo vaak bewijst dat hij geen lust heeft in onze dood. We willen luisteren naar het thema de kerk, de grote K dan de kerk op zee. En we luisteren naar drie dingen. In de eerste plaats horen we van een grote nood. Een hele diepe nood zelfs. In de tweede plaats horen we van hoog bezoek. Zeer belangrijk bezoek van de hemel zelfs. Daar, aan boord van dat schip. En in de derde plaats luisteren we naar een heerlijk getuigenis. Paulus heeft daar het een en ander mogen zeggen. Verschillende keren, maar ook mogen belijden zijn geloof en zijn vertrouwen op de Heere. Ja, wij reizen allemaal, geliefde gemeente, van de wieg naar het graf. En wat kan er dan allemaal onderweg gebeuren? Zoveel. Dan komt het er toch wel op aan dat we een leidsman hebben. Iemand die ons de weg wijst, maar ook beschermt, bewaart in allerlei omstandigheden. We reizen van de wieg naar het graf en onderweg kunnen er heel veel dingen gebeuren. Ook van die mooie dingen waar we ook oog voor moeten hebben. Zegeningen die de Heere dan nog geeft. En die ons soms kunnen overweldigen dat we zeggen, ze zijn niet te tellen, die zegeningen, zoveel. Maar vooral is het toch waar dat het uitnemendste van het leven, zoals de Bijbel ons voorhoudt, moeite en verdriet is. En dat komen we dan vooral ook tegen. Soms al heel vroeg. En dan herinneren we weer aan de voorbeden en aan de zieken en de ellendigen die er zijn. En de situatie waarin we als land en volk terecht zijn gekomen in deze crisistijd, waarvan we niet weten hoe het verder zal verlopen en hoe lang het allemaal zal duren. En van ons alle geld denk ik wel dat we zeggen, het heeft al lang genoeg geduurd. Ja, dat word je natuurlijk gauw zat, hè, zo'n tijd. En dat gebeurt dan allemaal op reis naar de eeuwigheid. Ja, we zijn allemaal op reis. Maar dan komt het er wel op aan of wij dan een toevlucht hebben. Want toch zat er aan boord van dat schip een man waar je jaloers op kon zijn. Omdat het een kind van God was. Omdat hij voor rekening van de Heer lag. En dat ook mocht weten. Daar moet je ook maar zicht op hebben, weet u niet? Dat moet je ook maar zien. Maar hij mocht het op dat moment geloven. Ja, als de Heer op bezoek komt, dan is er ook geloof. Dat is altijd al zo geweest, dat was met Abraham zo. Als de Heer kwam, dan kon hij weer geloven. Als de Heer met zijn belofte kwam, dan was er ook weer dat vertrouwen. En dat is aan boord van dat schip ook zo geweest. En dan mag Paulus getuigen dat hij het eigendom is van de Heer, wiens ik ben en die ik ook dien. En daar komt het dan op aan. Maar wat een avontuur. Daar op dat schip, het was het tweede schip waar ze inmiddels al op moesten varen. Een heel groot schip was het ook, dat vermoedelijk graan vervoerde van Egypte naar Rome. Het was ook een schip waar nogal wat plek op was, want er waren wel bijna, nou, misschien wel meer dan 300 mensen aan boord. Of waren dat de gevangenen Die waren 276, geloof ik. En dan nog degenen die meegingen met de Romeinse soldaten die de gevangenen moesten bewaken. Paulus en de zijnen. De bemanning natuurlijk. Heel wat mensen daar aan boord. Het moet een heel groot schip geweest zijn. En ze zijn aangekomen in een haventje daar bij Kreta. Schone havens. En ze besluiten dan, ze hebben wel even overleg met elkaar of ze verder zullen gaan, ja of nee, want de winter komt er ook aan. Ja. En dan horen we dat Paulus zich met dat overleg van die schipper samen met die hoofdman die de soldaten aanvoert, die de gevangenen moeten bewaken, dat Paulus zich met hen bemoeit. Niet omdat Paulus nu ook zoveel verstand had van varen en van de zeeën en van de gevaren die er waren. Maar de Heer had hem wat laten zien. Ik zie, zei hij. De Heer had hem laten zien dat er een noodweer op komst was. En dat ze daarom beter konden blijven. Maar ja, ze keken elkaar eens aan natuurlijk, die schipper en die hoofdman. En ze dachten, nou ja, hoor eens. Die dominees die denken dat ze overal verstand van hebben. We gaan gewoon. Wij zijn degene die toch beslissing moeten nemen. En nou, ze gingen. En ja, het leek wel alsof ze gelijk kregen. Het ging heel goed. Er kwam een liefelijk zuidenwindje in de zeilen. En daar voeren ze voort. Ze gaven elkaar nog eens een knipoog. Van zie je wel, al die zwartkijkers die er zijn. Maar ze hadden dus niet door dat het een woord van God was geweest. Niet zomaar van iemand die eigenwijs was en die dacht, dat zal ik toch eens even zeggen. Maar iemand die het woord van God doorgaf. Daar zouden ze dan wel nu achterkomen. En dat het woord van God ook altijd uitkomt. Daar moesten ze dan ook achterkomen. En daar zouden ze misschien nog wel eens wat aan hebben in hun leven. Dat het woord van God altijd uitkomt. Want Paulus, die dit dan wel zegt, zou later toch weer andere dingen ook zeggen. En dan moesten ze toch ook op dat woord leren vertrouwen. Het woord van God wordt altijd vervuld en komt altijd uit. God doet wat hij zegt. En dan gaan ze, dan nemen ze dus een groot risico. Ja, wel, dat is toch wel vreemd. Mensen nemen ook vandaag op veel gebied geen risico. Geen risico. Als je op reis gaat, een reisverzekering. Omdat je ziek kan worden, een ziektekostenverzekering. Allerlei verzekeringen. Je wil geen risico lopen. Maar als het nu gaat over de eeuwigheid, over het bestaan van God, over het feit of er wel een God is die leeft, dan zeggen de mensen vaak, nou dat zullen we wel zien. Ja, dat zien we wel dan. Als er een God is, dat betwijfelen ze, maar dan zullen we dat wel zien. Ja. En zo nemen de mensen een risico. Dat is heel vreemd. Het is gevaarlijk. Het is ook gevaarlijk om te spotten met het woord van God als het ons waarschuwt. Want Paulus kwam met een waarschuwing. En het woord van God dat waarschuwt ons ook op allerlei manieren. Door allerlei dingen die er gebeuren om ons heen. Maar het woord van God gaat ons daar vooral in voor. Waarschuwingen om de Here te zoeken. En niet morgen, want dat bestaat niet, maar vandaag te zoeken. Ja? Want een mens die geboren is, die zal zeker sterven, maar kan ook omkomen, eeuwig omkomen. En daarom komt de Heere met waarschuwingen. Zoek de Heere en leef. En zoek mij in het heden der genade. En waarom zoudt gij sterven? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En wanneer is dat dan? Nu. Ja, nu. Dat zijn de dingen waar de Heere dan mee komt in zijn woord. En die moeten we nooit in de wind slaan. Dat hebben ze daar wel gedaan en ze kwamen in de grootste narigheid terecht. Want we zijn begonnen te lezen bij vers 14, maar niet lang daarna sloeg tegen het schip een stormwind, een flinke noordoostenwind die berucht was. Zeelui wisten wat voor soort wind het was en wat de gevaren waren daaraan verbonden. Ze zeiden, dit is Euroclydon. Een naam die ons niks zegt, maar hen des te meer. Ze beefden van schrik. Wat is een mens dan opeens klein op zo'n grote zee, in zo'n grote stormwind? En wat kun je dan ook bang worden, ook als je veel ervaring hebt met varen op zee. Want je weet dat de zee ook je graf kan worden. En hoeveel zijn er al daar niet, hebben daar niet de dood gevonden. De zee zal straks vele doden teruggeven als de Heere Jezus terugkomt. Ja, dat kan allemaal. Ze herkenden dat. Maar eerst nog gaan ze van alles en nog wat proberen om het schip drijvende te houden. Het schip werd weggerukt door de wind. Ja, de wind is zo ontzaggelijk sterk, hè? Ja. God bewaart de wind in zijn schatkameren. En als de Heere die deur van die kamers openzet, dan kan het goed stormen. Dat is ook een sprake van God. De macht van de Heere laat hij ook in het rijk der natuur zien. En daar moet het oog ook voor geopend worden. En dan wordt God zo groot, hè? Ja, hij is ook de God van de wind. Dat zie je als de Heere Jezus bijvoorbeeld de wind het zwijgen oplegt. Kunt u niet, ik ook niet. Nee, maar hij kon het. Zwijg, wees stil, zei hij. Ja, en toen ging de storm liggen. Zo is dus de Heer. Hè? Hij is machtig om ook de storm te doen opsteken, maar ook weer dat de storm gaat liggen. En als je nou die God mag kennen als jouw God, hè, wat heb je dan een machtige God? Hè? Als er een storm opsteekt in je leven, wat voor soort dan ook, ja, om dat ook te zien als van de hand van de Heer, maar die ook weer rust en vrede kan geven. Op een gegeven moment dan geven ze het op. Het gedoe met die zeilen, dat helpt toch allemaal niks. Ze drijven heen. En ja, dat is gewoon gevaarlijk. Zomaar ergens heen drijven, zonder te kunnen sturen. Ja, dat hielp allemaal niks dus. En ja, dan zijn ze weer bang dat ze op een zandbank lopen. Het is in het begin nog niet zo heel erg, want ze kunnen nog zien waar ze zijn. Ze zeggen tegen elkaar, kijk, daar ligt Claudia. Dat is een eilandje dus, ja. Maar dan wordt het wel gevaarlijk. En opeens zien ze de reddingsboot. He, dat is in vers 16. Ze hebben een sloep natuurlijk. Die dreef achter, die werd meegetrokken door het schip. En ja, die wordt nu opeens heel belangrijk. Opeens wordt die sloep heel belangrijk. De reddingsboot dus wordt opeens heel belangrijk. Ja, die heb je in normale gevallen niet nodig, maar als het nood wordt, dan weet je maar nooit. Dus ze proberen die boot aan boord te halen. En dat lukt ze maar amper, hè. Ze konden bijna die boot niet machtig worden, maar ze kunnen hem toch gelukkig op een gegeven moment ophalen. En veiligstellen ergens aan dek. Nou, zeggen ze, we hebben in ieder geval een reddingsboot. Vlak bij de hand. Als je die kwijtraakt, ja, dan ben je helemaal ver van huis. Opeens zien ze dan het belang van een reddingsboei, een reddingsboot. Ja, hoe ver moet het komen in het leven van een mens voordat hij gaat zien dat er een redder is die je nodig hebt? Ziet u de nood van uw bestaan niet? Ziet u niet wie u bent? En dat wij op weg zijn van de wieg naar het graf en naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Zien wij de nood niet dat we verzoend moeten worden met de Here? Zien wij de nood niet dat wij toch de vrede en met God en de vergeving van zonde moeten kennen? Ja, ja, dan kunnen we zo oppervlakkig leven, hè? Ja, dan kunnen we toch zo oppervlakkig onze weg gaan. En daarom laat de Here dan ook wel eens een mens vastlopen. Met de opzet niet om te plagen, want dat kan God niet. Dat is iets typisch menselijks, plagen. Maar om ons te wijzen op het feit dat we in nood zijn en redding nodig hebben. Is dat ook vandaag de dag niet zo? Worden we niet allemaal erg bepaald bij onze afhankelijkheid? Wat een mens eigenlijk toch niet zoveel verbeeldt. Ik weet niet hoe een virus eruit ziet, maar dat schijnt heel klein te zijn. Nog kleiner dan een haartje. Nou ja, maar dat kan zo'n hele wereld platleggen. Dan zeg je, wat is dan eigenlijk toch ook een mens, hè? Ja, ja, dat is dan wel goed om dat eens te beseffen. Om onze kleinheid en afhankelijkheid en sterfelijkheid en nietigheid te beseffen. En als je het daarover hebt, zeggen veel mensen al gauw, ja, moet je daar dan elke dag aan denken, aan je dood? Nou ja, nooit aan denken is ook weer wat. Nooit aan denken, dat is zelfs gevaarlijk. En daarom wil de Heer ons wijzen, niet zomaar op het feit dat we in gevaar verkeren, maar met het doel dat er een reddingsboot is. Een reddingsboei. Dat er een redder is. Jezus Christus is zijn naam. Daarop te wijzen. Dat wij niet verloren hoeven te gaan. Maar dat er, om voor God te kunnen bestaan, een middelaar is. Een borg. En dat er een weg is naar God. Een begaanbare weg. Waar zelfs de grootste zondaar niet struikelen zal. De weg van het geloof in Jezus Christus. En dien gekruisigd. Dat wil God maar laten zien. God wil ons niet zomaar bang maken. Dat doet de duivel natuurlijk. God is niet als de duivel. De duivel die kan je goed bang maken. Hè? Ja. Maar hij biedt geen uitweg. God wil het doen om je de uitweg te tonen. Er is een redder. Maar goed. Ze gaan maar voort. Ze hebben in ieder geval die sloep aan boord. En ze worden dan door een geweldig onweder geslingerd. En dan doen ze op een gegeven moment een uitworp. Misschien wat van de spullen die ze moeten vervoeren, het graan of andere dingen. Ja, dat is dan eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Ze gaan nou allemaal vechten voor hun leven, hè? Ja, dat gaan ze allemaal nou doen. En dan kiepen ze dat graan en zomaar overboord. Ja, het is eigenlijk zonde, zou je zeggen, maar zo redeneren ze niet, hoor. Nee. Moet allemaal weg. Het schip moet wat lichter worden. Dat is veel belangrijker. Dat er niet zoveel golfslag is ook aan boord. En dergelijke. En op de derde dag, dan zijn ze al 3 dagen in die ellende. Lang, hè? Ja. Dat lijkt me heel lang. 3 dagen. Als je erachter staat. Ja. Een week is zo om, hè? En een dag ook. Maar een dag in nood, hè? Maar het duurt lang. Een nacht is zo om. Dan gaat de wekker en denk je, oh, het is alweer morgen. Maar een nacht ziek. Of een nacht met pijn. En een nacht in angst en nood. Het duurt lang. Dan kun je soms zuchten naar de morgen. Wanneer komt toch de dag? En nou 3 dagen, hè. En dan werpen ze het scheepsgereedschap uit. Dingen dus die eigenlijk wel nodig zijn. Ja, want je hebt die dingen niet voor niks aan boord. Nou, allerlei tuigage, dat moet dan toch blijven, dat kun je nodig hebben. Maar dat gooien ze ook overboord. Ja. Ja, dat doe je niet zomaar, hè. Dingen die toch heel belangrijk zijn, die worden nu minder belangrijk. 1 ding wordt belangrijk en dat herkent u misschien ook wel in uw leven. Als het zo ver komt dat maar 1 ding echt belangrijk wordt. Ja, 1 ding. Is niet veel. Dat ene, maar dat ene is wel alles, hè. als één ding belangrijk wordt. En dat zou toch een zegen zijn, ook van deze tijd. Als nu dat ene, het ene nodige, vrede met God, vergeving van zonden, eeuwig leven, dat nou eens het enige belangrijke werd. En je nou eens ophield met te steunen op dit en te leunen op dat. En te leven met zus en te leven met zo. Maar nu is dat ene nodige. Ja, natuurlijk, je hebt allerlei dingen nodig aan boord. Ook al die tuigage, dat weet ik ook allemaal wel. Je hebt in het leven zoveel dingen nodig. Het kan soms wel eens wegvallen, ook die dingen. Hè, dat je zegt, ja, heren, u hebt gelijk hoor. U hebt het toen een keer gezegd. Het is wel waar, één ding is nodig. En wat was dat ene nodige dan, Maria? Wat is dan dat ene nodige? Jij zit er maar te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, dit zegt ze, dit, zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Luisteren naar zijn stem. Me laten onderwijzen door zijn woord. Opdat ik de weg der zaligheid zou mogen kennen. Ja, dat wordt dan echt het enige nodige. En toch, ja, is dat toch een voorrecht, hè? Als je dat mag zien. Dat dat ene ook te verkrijgen is. Ja, dat geloof je toch zeker wel? Dat dat ene behoud, redding van je ziel, te verkrijgen is. Dat is nou juist het evangelie. Maar goed, Paulus zit daar aan boord. Lucas, de dokter, gaat ook mee. Er is ook nog een Aristarchus bij, die Paulus ook trouw blijft, die tot bekering was gekomen in Thessalonica. En zo heb je toch een kerkje aan boord, hè? Ze hadden elkaar. Ben je er ook zo blij om dat je nog mensen hebt met wie je eens geestes bent? Met wie je kunt praten, die je opzoekt? Ze waren niet alleen. Nee, de gemeenschap der heiligen. Het was maar een klein kerkje, maar het was er toch, hè? Gemeenschap der heiligen. Dat heeft de kerk nodig. De kerk heeft de Heere nodig, maar ook elkaar. En daarom kunnen we eruit zien, hè, dat je ook samen weer naar de kerk mag gaan. En dat je samen weer mag offeren en samen mag bidden en samen mag zingen. En samen mag luisteren naar het woord van God. Dat is echt een behoefte van de kerk met een grote K. Een levensbehoefte. De gemeenschap der heiligen, dat is dat je die gemeenschap ook zoekt, maar ook nodig hebt. Zoals dat in een huwelijk is, zo is het in de kerk ook zo. De gemeenschap der heiligen. En God gaf het, hè? Ja, God heeft het gegeven. God zorgt dan overal voor. En Lucas was ook nog een dokter. Wie weet waar Paulus en die anderen, die Aristarchus of wie dan ook, hem nodig hadden, God zorgt ook nog voor een arts aan boord. He? Zo kan de Heere ook zorgen en zijn bemoeienis met ons laten zien. Maar goed, als er nog zon, nog sterren verschijnen, en dan weten ze niet meer waar ze zijn natuurlijk. Je kijkt naar de sterrenhemel en dan weet je hoe je varen moet en waar je bent. Maar dat wisten ze dan ook niet meer. En dan staat er, zo werd hen alle hoop van behouden te worden benomen. Ja, dan krijg je natuurlijk een vreselijke toestand. Als er geen hoop meer is, hè? Ja, u hebt toch ook graag hoop? Of hebt u ook hoop? Hebt u hoop, zei ik tegen die vrouw op een sterfbed, hè? Hebt u hoop, mevrouw? Nou, ze zweeg alleen maar. Geen hoop, geen uitzicht. Erg als je geen hoop hebt, hè? Ja. Maar goed, het was dan ook wel heel erg moeilijk. Het was dan ook uitzichtloos. En het duurde ook al heel erg lang. Ja, en dan zie je daar ook die drie aan boord. En er geschiet niets bij geval. Ook de kerk is aan boord. Paulus en Lucas en Aristarchus. En dan zegt er misschien iemand, hè? Oh, maar die zijn natuurlijk niet bang. Die zijn niet bang, want dat zijn kinderen van God. Die zijn nooit bang. Toch? Is dat zo? Zou dat zo zijn? Zouden Gods kinderen nooit bang zijn? Zouden dat eigenlijk helden zijn, Gods kinderen? Zouden die altijd moed hebben? Altijd geloof? Zou dat zo zijn? Wat denkt u? Als die drie vrienden voor dat grote beeld weigeren te buigen, hè, in de tijd van Daniel daar bij Nebukadnezar, en ze horen dat vuur knetteren, zeggen ze dan, oh, dat vuur, daar geven wij niet om. Zeggen ze dat? Wel nee, natuurlijk niet. En als Daniel hoort verboden te bidden, dan kom je bij de leeuwen terecht. Dan zegt Daniel dan, oh, ik ben voor een leeuw niet bang hoor. Tuurlijk ben je daar bang voor. Je zal toch een leeuw tegenkomen? Of in een leeuwenkuil gegooid worden? Gods kinderen. Dat zijn ook maar mensen. Juist zij gaan dat leren. En juist zij krijgen daarom de Heere nodig. En als ze hem maar mogen zien en hem maar mogen hebben, ja, dan kan het gebeuren dat de angst, de vrees, de onzekerheid overgaat en ze een rust mogen vinden en vrede. En als ze nu lange tijd zonder eten geweest waren, ja, natuurlijk, ze hadden helemaal geen zin in eten. Ze waren doodziek, die mensen ook. Zeeziek, op zo'n schip, ik kan me niet goed voorstellen. Velen van ons misschien wel. Hè? Toch, als het stormt op zee, zeeziek, niet gegeten. Ja, en dan op een gegeven moment komt Paulus tevoorschijn. Ja, Paulus lag daar met de zijnen niet al die tijd in een kooi, maar te liggen. En te hopen dat het toch goed zou aflopen. Nee, nee. Nee hoor, hoor wat er gebeurde. Paulus die gaat daar staan. En die gaat daar die manschappen aanspreken. En eerst lachten ze een beetje nog om hem. Van die man die denkt dat hij overal verstand van heeft. Maar nu gingen ze luisteren. Ja, God zorgt soms voor een gehoor. Hè, als de prediker preekt. God zorgt dan voor gehoor. Nu gingen ze luisteren, want Paulus had gezegd, er komt slecht weer hoor. Dat heb ik gezien, dat heeft God mij laten zien. En nu kijken ze toch wel een beetje anders naar die man. En ze luisteren. En daarom zegt Paulus, o mannen, men behoorde mij gehoor gegeven te hebben enzovoort. En niet van kreten afgevaren te zijn. Nee, Paulus gaat die niet eigenwijs doen. Geloof dat niet. Zo van, zie je wel, ik heb gelijk. Je hebt altijd mensen die willen gelijk hebben. Nee, dat is Paulus niets. Nee, hij zegt, zie je nou wat er van komt als je niet luistert naar Gods woord. Paulus moet waarschuwen, je moet luisteren naar Gods woord. Dat lijkt zo eenvoudig, maar dat moet ik ook en u ook. Dat is de weg. Luisteren, gehoorzamen, had het dan maar gedaan, want dan had je al die schade en al die ellende niet gehad. Ja, een mens haalt soms wat aan, haalt zich soms wat op de hals. Ja, en dan wil toch God wel graag dat je daar komt, dat je zegt, ja, had ik maar geluisterd, Heer, wat ben ik toch een dwaas mens, wat ben ik toch ongehoorzaam. Denk maar dat ik zelf wel weet hoe het zit. Om nou echt eens een ongehoorzaam mens voor God te worden. Hè? Ja, en te zeggen, Heere, ik ben zo dwaas. U bent alleen wijs. Uw woord alleen is de waarheid. Ik denk soms dat ik alles weet, maar het is niet zo. U weet het. U weet het. Om dat nou eerlijk voor de Heere te belijden. Hè? Ja. Dat heeft de Heere graag, hoor. Ja, dat je je zonde gaat belijden. Wist u dat? De Heer haat het als een mens ontkent. Zijn zonde verbergt. En het hart van de Heere wordt vrolijk als een mens naar hem komt en zegt wie hij is door de zonde. Dan laat God ook zien wie hij is. Jazeker. En ja, nu is het gebeurd dat Paulus, en dat zal later ook blijken, gebeden heeft. Ja, natuurlijk. Maar zo ziet een kind van God er dus wel uit. Zo is iemand die de Heere vreest. Dat zijn niet mensen die alles maar afwachten en proberen zich staande te houden op zo'n slingerend schip. Maar die gaan op hun knieën. Die gaan op hun knieën. Dat is het leven. Ken u het ook? Het leven. En jij, ken jij het ook? Het leven op je knieën. Vragen aan de Heere. Dingen zeggen tegen hem. Dat zal laten blijken uit deze geschiedenis. Dat Paulus gebeden heeft. Ja, en in die weg komt de Heere over. En dan zegt Paulus, hij zegt niet, nou ja, het is jullie eigen schuld. Nee, dat niet alleen. We hebben ook een woord van moed voor de wereld. De kerk heeft het evangelie. En wee als de kerk het evangelie verbergt. Wee als de kerk alleen maar zegt hoe slecht we zijn en hoe boos en hoe ongehoorzaam en hoe wederstrevig en het evangelie niet verkondigt. En dat heeft Paulus mogen doen. Want hij zegt, ik vermaan u om goedsmoeds te zijn. Vol goede moed. Ja, nou kijken ze natuurlijk weer vreemd naar hem. Maar toch is er wel enig ontzag voor hem die ook eerst zei, niet doen. Nu gaat hij toch weer wat anders zeggen. Goedsmoeds, ja, dat hebben ze nodig. Goede moed. En dan zegt Paulus, niemand van ons zal omkomen. Het schip zal wel vergaan, ja. Maar wat geeft dat als je zelf behouden mag zijn? En Paulus die zegt ook hoe hij dat nou weet. Hoe komt Paulus nou daaraan? En dan zegt hij het eerlijk, hè. Deze nacht heeft bij mij gestaan. Een engel. Mooi, hè? Ja. Paulus werd wakker gemaakt. Of misschien sliep hij helemaal, dat weet ik ook niet. In ieder geval, opeens stond er iemand bij hem in die nacht. Dat was een engel. Mooi, hè? God zag Paulus daar. De Heere zag in dat duister van die wereld zijn kerk. Ze konden niet naar boven kijken. Ja, ze konden wel naar boven kijken, maar ze zagen niks. Geen sterren, niks. Ja, ze konden de hemel niet zien. De hemel kan soms ook heel ver lijken, hè? En zo oneindig hoog. Maar vanuit de hoge hemel lezen we in de Bijbel, ziet God op deze aarde. En hij ziet vooral in gunst en liefde op zijn kinderen. Hij ziet ze altijd, waar ze ook zijn, wat ze ook nodig hebben, wat ze ook gevoelen van binnen. Hij ziet ze, hij heeft ze lief en hij gaat dan ook bewijzen dat hij ze ziet. En daarom staat daar een engel die onfeilbaar dat schip weet te vinden. Ja, die engelen, die maken soms wat mee. Je staat daar in zo'n heerlijke, zalige hemel in tegenwoordigheid van God. En dan moet je naar de aarde toe. En dan nog eens naar zo'n dansend schip. Zo'n vreselijke storm. En er staat een engel dan. Zie je, dat koninkrijk van God, dat is onaantastbaar. Want omdat Gods troon onaantastbaar is. Omdat God regeert en de rust zelf is. En voor zijn kerk er is en zorgt. En weet je wat die engel gezegd heeft? Vrees niet, Paulus. Ja, dus Paulus was ook bang, zie je wel. Vrees niet betekent niet, je moet niet bang zijn. Zo van, waarom ben je bang? Raar dat je bang bent. Nee, dat bedoelt God niet. Maar vrees niet langer. God neemt de vrees weg. Als hij zegt vrees niet, neemt hij de vrees weg. Vrees niet. gij moet voor de keizer gesteld worden. Met andere woorden, God heeft besloten dat je in Rome komt. Maar dat zal ook gebeuren ook. Dat houdt geen wind, geen storm en straks ook geen duivel, want de geschiedenis vervolgt zich ook en dan zie je dat de duivel ook aan boord is. De duivel zal het ook proberen te verhinderen dat je er komt, maar het zal gebeuren. Je moet voor de keizer gesteld worden. En dan zegt hij nog iets moois. Nou, ik sla iets over, maar daar kom ik zo op hoor. Dan zegt hij nog iets moois en God heeft u geschonken, allen die met u varen. Dat betekent dat Paulus gevraagd heeft of iedereen gespaard mocht worden. Je kunt zo nameloos egoïstisch zijn, ook in je gebed, hè. Ik. Maar je kunt ook leren te bidden voor anderen. Ja, en dat heeft Paulus ook gedaan. Hij zei niet die gevangenen, dat zouden mooie jongens geweest zijn. Of die Romeinen, dat waren ook van die atheïsten. Daar bid ik niet voor. Paulus was bewogen met die manschappen. Want hij wist, ze zijn allemaal op reis. En ze hebben allemaal een ziel. Een ziel voor de eeuwigheid. Paulus, die dus het behoud van die mensen, het tijdelijk behoud op het oog had, die wordt verhoord. God heeft u geschonken, allen die met u varen. Ja? O, dan moesten eens weten in de wereld dat er gebeden wordt voor de wereld. Ze moesten het eens weten, zij die in hoogheid gezeten zijn, dat er altijd voor hen gebeden wordt. En dat de Heer ook die gebeden wil verhoren. De wereld, bidden voor de wereld, bidden voor degenen die in nood zijn, bidden voor degenen die God niet kennen. Ja, dat leert Gods kind. En de Heer wil rijk werken. En hij mag het hier zeggen, we zullen allemaal behouden aan de wal komen. Ja, op een zeker eiland. Hij wist niet wat voor eiland, want God hoeft ook niet alles te zeggen natuurlijk. God wist wel welk eiland. Malta, hè? Daar kwamen ze pas later achter. Maar wat hij mocht weten, wat hij moest weten, dat wilde God hem zeggen. U zult behouden worden. En nu kregen ze een woord om op dat woord nou alleen maar te vertrouwen. En nergens anders op, want ja, moest je nou vertrouwen op die kapitein, op die stuurman, op die bootsman, op die matrozen, of op die stoere soldaten en die hoofdman Julius. Nee, of op dat schip, helemaal niet. Je moest nu leren vertrouwen op dat woord alleen. En ja, dat is de les die God vandaag ook leert. Uw woord alleen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Uw woord alleen. Hè? Ja, daar heb je wat aan. Daar kun je aan vasthouden. Al stormt het nog zo in je leven. Ook al moet je door de laatste storm heen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja, ik sloeg iets over, want Paulus heeft nog iets heel belangrijks gezegd. Dat getuigenis, hè? Dat is onze derde gedachte. Maar zullen we eerst zingen? Psalm 138, het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed zwijgen moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138, vers 4.
Thank you.
Paulus schaamt zich niet. Als de wereld zich niet schaamt om ongeloofsbelijdenissen af te leggen. Zonder schaamte. Ja, ik geloof niet hoor in God. Zou dan Gods kind zich moeten schamen om God te belijden? Paulus mag het hier belijden dat een engel van God bij hem op bezoek is geweest. En ik hoop maar, en dat is eigenlijk de bedoeling ook hè, van God geweest, en ook van dat getuigenis van Paulus, dat anderen dat hebben gehoord en jaloers zijn geworden op die God van Paulus. Dat is de hoop die ik heb ook vandaag voor u. En voor degenen die de Heere niet kennen, ook voor hen zeker. En voor degenen die God mogen kennen, maar misschien al heel lang in het duister vertoeven om de een of andere oorzaak, als een stormwind om u heen loeit. Dat de Heere er is en zorgt en ook voor een behouden aankomst, ondanks de stormen waardoor je heen moet. Dat jij er niet voor hoeft te zorgen met je stuurmanskunst, want je scheepje kan wel eens helemaal afgebroken worden, zodat je niets meer overhoudt dan het woord van God. Paulus getuigt, een engel van God heeft bij me gestaan, wiens ik ben, van wie ik ben van hem, ik ben zijn kind, ik behoor hem toe. En met zulk een vader, o, dan kan ik u aanraden, aanbevelen om ook die God te zoeken. De God wie, van wie ik ben. Ja, Paulus is van eeuwigheid al af van God de Vader. Maar hij is in de tijd geworden. A, door het werk van Christus, die voor hem in de grootste storm terechtkwam. De stormwind van Gods toorn en grimmigheid over de zonde. Nog vele duizenden malen erger dan wat Paulus en de zijnen hier meemaken aan boord, heeft Christus ondervonden. Want Paulus kreeg nog bezoek van God, maar Christus werd verlaten. Ja, daarom. Maar B, in de tweede plaats, Paulus heeft dat ook door de opgestane levensvorst ervaren, toen hij hem opzocht, tegenhield op zijn eigen weg en liet zien dat hij een vervolger van Christus was en dat hij toch nog een oog had op Paulus om hem te behouden. In die weg, in de weg van het wonder en het geloof in Gods goede tierenheid, is Paulus voor eigen waarneming ook eigendom van God geworden en heeft het ervaren. Hoe rijk je dan bent. Zo ontzaglijk rijk. Erg, hè? Die mensen, die duizenden mensen, ook in ons land, die in de afgelopen weken zijn overleden vanwege dat coronavirus. Je leest er de verslagen van. De mensen die ook in angst waren, de zusters, ze zeggen het, de doktoren. Ze keken je soms met grote angstogen aan, hè, als ze in slaap werden gebracht. En de dokter niet kon verzekeren dat ze weer wakker zouden worden. Ja, en dan niemand hebben. Dan zeggen we ja, ze konden geen eens. Ze waren er maar zo alleen op die intensive care, zonder man of vrouw. Geen kinderen, dan ben je helemaal alleen. Ja, ja, dan ben je helemaal alleen, helemaal alleen. Er waren er toch ook, ik ken er ook een die niet alleen was. Nee, ook al beseft hij dat op dat moment niet. Maar God was met hem. Wiens ik ben, wiens eigendom ik ben. Ik ben gekocht met het dierbaar bloed van Christus. En daarom staat hij voor me in. Ook al moet het door stormen heen. Ja, maar dat heeft hij ook niet gezegd, dat hij me voor stormen wilde bewaren. Dat heeft hij niet beloofd. Een zoet, gezapig zeetje, een blak en glad zeetje? Nee, dat heeft hij niet beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Hij heeft gezegd, u zult daar aankomen. Daar sta ik voor in. En die God dien ik nu, zegt Paulus. Ja, om anderen tot jaloersheid te verwekken. Ken u die God ook? Die is het zo waard om gediend te worden. Die zoekt je op in je grootste nood, in je grootste schuld, in je grootste ellende. En die maakt je tot zijn eigendom. En dan wat er dan ook gebeurt in het leven. En het kan heel moeilijk zijn, want het was niet gezellig daar aan boord. En ze hadden daar angst en ze hadden daar honger. En het was onzeker. Maar toch kan Paulus zeggen, wiens ik ben en wie ik ook dien. En dan mag hij daar ook zijn geloof belijden. Ik geloof in God, dat het zo zal zijn zoals hij beloofd heeft. En dat, geliefde gemeente, dat is iets waar het nu op aankomt, in leven en in sterven. Dat je het woord van God mag overhouden en dan niet zeggen, nou ja, we hebben de Bijbel nog. Wij hebben alles. Ja, wij hebben de God van de Bijbel, de belovende God, de God die nooit liegen kan. Die getrouw is, die zal doen wat hij gezegd heeft. En daarom kan Paulus daar staan en moet zich natuurlijk wel vasthouden aan iets. Want anders zou hij vallen op zo'n schip. Tuurlijk, je gaat wel door alles en nog wat heen soms. Maar toch mag hij zich bovenal vasthouden aan het woord van God. Want straks dan valt het alles waar hij zich nu nog even in zijn moeite aan vasthoudt ook weg. En moeten ze overboord. En moeten ze naar de kust zien te komen. Maar ze komen allemaal behouden aan. Niet door stuurmanskunst, niet door wijsheid van die zeelieden, niet door die soldaten die zo behulpzaam waren om anderen te helpen, want dat waren ze helemaal niet, dat kun je ook nog verder oplezen. Maar ze zijn door Gods goedheid aangekomen. Ja, allemaal. Maar wat het geestelijke betreft, kom je alleen maar goed aan als je zijn eigendom mag zijn. Bent u dan ook zijn eigendom? Bent u ook stilgezet? Hebt u ook die klacht geuit, Heere, ik heb geen God, wees gij mijn God. Ik heb geen borg, wees gij mijn borg. Wees gij mijn toevlucht, mijn middelaar. Mag erom vragen, ja hoor, tuurlijk, God heeft dat zo graag, want hij wil het allemaal ook geven. En daarom, op de reis die we gaan, van de wieg naar het graf, kunnen we van alles en nog wat meemaken. Maar het komt erop aan dat wij de Heere tot ons deel hebben. En daarom, wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Waarheen? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Geen huis van hout of steen. Wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Waarheen? Er is een huis van vrolijkheid, maar ook een van geween. Wij mensen zijn op reis. Wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. De levensreis van sommigen is toch zo snel voorbij. De een komt vroeg bij het eindstation, de ander oud en grijs. Wij mensen zijn op reis. Wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Eén biedt zichzelf als gids ons aan. Ga aan hem, niet voorbij. Ja, Jezus wijst de juiste weg. De weg naar het vaderhuis. Al wie hem volgt in waar geloof komt zeker, veilig, thuis. Vlucht daarom thans naar Jezus heen. En reis in geen geval alleen. Want je verdwaalt. Wees daarom wijs. En vlucht tot Jezus. Goede reis. Amen. Eindigen samen. Heere, voor u buigen we ons neder. We kunnen toch jaloers zijn op de kerk, de grote K, ook daar aan boord van dat schip. Ze hebben nog wel het een en ander meegemaakt. En toch, u hebt uw woord vervuld. En laten we daar nu lessen uittrekken in ons leven. Dat u van uw woord niet af kunt en ook niet wilt. En dat we daarom ook u mogen vragen, Heere, denk ook aan mij. U kwam al zo vroeg in ons leven, als een belovend God, om u te zijn tot een God. Dat heb u gezegd. En Heere, wat is er dan een schuld aan onze kant, als wij dan maar zomaar voortreizen van de wieg naar het graf, en geen gids, geen borg, geen middelaar, geen God voor onze ziel hebben. O, wil ons toch stilzetten. En als we dat geheim wel kennen, Heere, laten we het dan opnieuw mogen ervaren. Dat er geen mens zo gelukkig is dan een kind van u. Ook al kan hij zich wel best ongelukkig voelen. En dat er niemand zo ongelukkig is dan hij of zij die u niet vreest. Ook al voelt hij zich soms echt gelukkig. Maar dat is een vergissing. Zegen uw woord, Heere. Heb dank dat we hier mochten zijn. Breng ons ook aan de middag weer bijeen, hier of thuis weer. En wilt u ons dan ook zegenen. Gedenk ons zo tezamen. Gedenk de hele kerkenraad, de predikanten en hun gezinnen. Wees met ons en al degenen die ook in deze omstandigheden een aparte taak hebben. De technici, denk aan de koster. Wees ons zo alle goed en nabij. Hoor ons gebed om Jezus willen. Amen. En ja, dan ligt het voor de hand om te zingen uit Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Vangt nu alle de zegen des Heren. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de troost in en door de Heilige Geest zij met u allen. Amen.